We willen het vandaag graag hebben over de nieuwe kamerlijsten. Ik moet zeggen dat we dit iets wat voorbarig hebben bedacht, dit idee, namelijk toen de nieuwe kamerlijst van het CDA uitkwam, waar bijna niemand meer op stond van de CDA-kamerleden. En we dachten toen dat dit profetische waarde had en dat alle politieke partijen dat zouden gaan doen. Dat was een geweldig onderwerp, dus we hadden het onderwerp ook al klaar van: het gaat veel te snel, er blijft niemand met ervaring meer over in de Tweede Kamer. Het is een schande. Dat had eruit moeten komen. Maar ja, toen kwamen de andere politieke partijen nog met hun lijst. En daar bleek een hele andere trend te zijn en ook hele andere kritiek. Zo ontstond er bij GroenLinks ontzettend gedoe over het idee dat iemand die de oprichting van GroenLinks in 1990 nog had meegemaakt, ambassadeur Bram van Ooyek namelijk, opeens weer terugkwam. Op het VVD-congres van anderhalve week geleden hield partijvoorzitter Benk Korthals een vlammend betoog voor alle Kamerleden die je hebt altijd eeuwig in de Kamer houden, omdat er behoefte was aan stabiliteit en continuïteit. Dus het debat gaat iets warriger worden. We gaan het iets korter doen vandaag, want een aantal van de sprekers moeten nog naar een afscheidsreceptie van een aantal vertrekkende Kamerleden van de Partij van de Arbeid. En dan wil ik zelf ook nog wel even handjes schudden. Dus ik denk dat we echt 6:30 heel rücksichtloos ermee ophouden. Dus als u wat op uw lever hebt, wees er dit keer wat sneller bij, zou ik zeggen. Dat het nog aan de orde komt. Ik wou u voorstellen aan de mensen hier achter de tafel. Inmiddels helemaal in het midden zit Peter Quint. Hij is en politicoloog en filosoof en beleidsmedewerker van de SP en persvoorlichter van de SP en kamerkandidaat op nummer 35. Dat is volgens de huidige peilingen met gemak verkiesbaar, Peter.
We mogen niet klagen.
Wat geeft het voor idee dat als je 35 op de SP-lijst staat, dat dat een mogelijk verkiesbare plek is?
Ja, ik loop al een poosje mee bij de SP. Ik ben lid geworden toen wij...
Praat iets meer in de microfoon als je wilt. Weinig microfoons.
Kijk,
het is een
goede oefening. Ik ben lid geworden toen wij net van 2 naar 5... Nee, moet ik goed zeggen, van 5 naar 9 zetels gingen. Dus ik moet elke week als de peilingen binnenkomen me nog een beetje in mijn arm knijpen. Bij de constatering dat plek 35 inderdaad, zeker als je mogelijk naar de regeringsdeelname gaat kijken, wel eens verkiesbaar zou kunnen zijn.
Gek idee.
Ja, best wel. Wel een goed gevoel.
Goed gevoel, hè? Ja. Helemaal daar. Martijn van Helvert, fractievoorzitter van het CDA in Limburg. U herinnert hem zich misschien nog van de televisie die opeens het college in Limburg uit elkaar bleek te spatten. Nummer 14 op de lijst van het CDA bovendien. Is dat eigenlijk verkiesbaar of helemaal niet?
Na de voordracht van de nieuwe burgemeester in Helmond is dat nummer 13 geworden. Inmiddels wie wil dat nummer niet.
Ja, ja.
Dus al mijn filmpjes over Cruijff.
Stijgt en stijgt. Als er nog een paar burgemeester worden in de tussentijd.
Ja, nog een paar burgemeesters
worden.
Nee, dat is waar. Maar ik moet zeggen, ik was zeer verrast, maar wel blij verrast. Ik vind dat supermooi. En ik moet zeggen, zoals Ger Koopmans dat ook terecht zei, is dat vooral geen recht, maar een voorrecht om op die positie te staan.
Ja, maar het is wel een beetje wankel dit keer, hè? Kamerkandidaat van het CDA.
Ja, het is heel spannend, dat is ook zo. Maar goed, als het niet spannend was, dan hadden ze mij er niet voor gevraagd natuurlijk. En ik vind dat ook niet zo'n probleem. En in Limburg zijn we gewend om heel pittig campagne te voeren. Ik weet nog van de vorige keer bij Provinciale Statenverkiezingen stonden we op 5 zetels toen ik lijsttrekker werd. En we eindigden met 10 zetels. Dus in die zin vind ik dat we heel goed zijn in campagne voeren. En kijk er heel positief naar uit.
Succes vast.
Dank u wel.
Heer Heren Brinkman, die kent u, lang Kamerlid sinds 2006 alweer, meestal namens de PVV, maar op het ogenblik de politiek leider van een afkorting die ik niet kan onthouden, omdat ik steeds aan de landelijke politie-recherche moet denken, want die heeft ook zo'n afkorting. Maar hoe heet de partij precies?
DPK.
Oh, DPK. En hoe heet de landelijke politiedienst?
Welke bedoel je?
KLPD.
Oh, dat is heel anders.
Daarvan zie je een afkorting.
Toch ook wel een beetje met een waagstuk bezig, want volgens de peilingen niet duidelijk of de nieuwe partij erin komt. Nou, na gisteren is een hele rare vraag, maar had je niet beter bij de PVV kunnen blijven?
Na gisteren al helemaal duidelijk van niet. Nee, ik heb al een paar keer gezegd, ik ben elke dag meer blij dat ik die stap heb genomen op 20 maart.
Dus wat het ook allemaal gaat worden, het maakt niet uit. Ik ben ontzettend blij dat ik die stap heb genomen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er echt heel erg goed vertrouwen in dat we met een handjevol mensen in de Kamer komen met die nieuwe partij. De organisatie staat goed. De fusie van OBP met Trots, die geeft goede hoop. De organisatie van Trots is toch een hele standvastige, goede, professionele organisatie gebleken. En ja, dat is iets waar ik in ieder geval niet op kan bogen op dat moment dat ik zelf verder ging. Dus wat dat betreft is het een hele goede combi.
En wist je toen je wegging ook al dat Fleur Agema rondliep met plannen om de verwarming in de gevangenissen uit te zetten en zo?
Nou, het is zelfs een oud standpunt. Want ook Raymond de Roon heeft al eerder moties ingediend om de temperatuur, geloof ik, in de gevangenissen naar 17 graden zelfs te brengen. Dus ja, het is maar net wat je belangrijk vindt, zou ik zeggen.
Oké, hier komt Brinkman. Nou, echt oldtimer is Frans Wijsglas, want dan ben ik ook een oldtimer, want ik ken hem al zo lang die hier rondloopt. Kamerlid geweest van volgens mij 1982
tot 2006, 24 jaar.
Ja. En fractievoorzitter voorzitter van de Tweede Kamer van 2002 tot 2006. Ja. Was dat toen normaal, Frans, dat je in 1982 kwam en er in 2006 nog steeds zat? Of was je een uitzondering?
Nee, ook dat ben ik wel een uitzondering. Maar het was
praat iets meer in de microfoon. Als je. Het wordt ook nog, moet ik zeggen, opgenomen voor de website. En ja, je moet dus ook af en toe stralend naar die camera kijken.
Okay. Nee, het is wel een. Nee, ik ben zeker een uitzondering. Er zijn mensen die in die orde van jaren erin hebben gezeten, kan je toch op één of twee handen tellen. Bas van der Vlies, 26 jaar, fractievoorzitter van het SGP. Theo Joekes in de tijd bij de VVD, 26 jaar. En dan kom je al gauw bij mensen als Wim van den Kamp en een aantal anderen. Maar dat is al in de orde van 16, 18 jaar, denk ik. Dus nee, ik ben wel een uitzondering.
En wat is het gemiddeld nu, denk je, van de duur van het Kamerlidmaatschap?
Dat is, ik heb het van jullie gehoord en opgeschreven. Dat is nu, met dank aan Nicole, dat is nu 4,5 jaar. Het gemiddelde.
En drie periodes.
Dus als je elke anderhalf jaar een kabinetscrisis hebt, ja. Dan zijn dat hele rijpe politici.
Ja, dat is leuk.
En je vindt dat tekort, heb ik begrepen.
Ik vind dat wel erg kort. Als die cijfertjes, die in 1988 was het 8 jaar, nu is het 4,5 jaar, dat is de helft. Dus ik vind het heel kort. En je hebt ook, terecht zeg je van we hebben het misschien te vroeg gedacht dat alle politieke partijen gingen doen wat het CDA deze keer doet. Maar vorige keer deed de VVD het, geloof ik. En de keer daarvoor, dat weet jij beter, of dezelfde keer, het zijn iedere keer wel De partijen die met het bedoel ik, dus een enorme vernieuwing, zoals nu bij het CDA plaatsvindt, gebeurt wel. Maar ook natuurlijk met de verkiezingsuitslagen zoals ze nu zijn. Vroeger, ik zal het niet de hele middag zeggen, maar toen ik begon in de goede oude tijd. Toen,
dat was toch 1982, hè?
Toen was als een partij 4 zetels won of 4 zetels verloor, was dat al een enorme schokkende gebeurtenis. Ja. Terwijl het nu met 20 tegelijk gaat. En alleen al daardoor krijg je natuurlijk enorme wisselingen in de Tweede Kamer.
We gaan het er zo over hebben. Oud en nieuw is Meidy Vos, want Kamerlid van 2007 tot 2010. En toen viel er ook weer een kabinet. En toen kwam ze helemaal niet, nou wel op de lijst, maar zo laag dat. En nu weer terug. Hoe heb je dat klaargespeeld, Meidy?
Wat, de terugkomst?
Ja, dat vertrek, dat hoef je niet uit te leggen.
Nee.
Maar hoe kom je weer terug? Want dat gebeurt eigenlijk niet
door
veel.
Door je gewoon te melden. Kijk, ik wist toen.
En dezelfde mensen die je eruit hebben gelaten twee jaar geleden?
Dat was gelukkig een iets andere samenstelling. Nee, maar het was altijd wel duidelijk dat ik nog lang niet klaar was met het Kamerwerk. Ook dat boekje wat ik heb geschreven. Volgens mij pas na 3 jaar heb je helemaal een beetje in de vingers hoe het werkt. Tenzij ik medewerker ben geweest en al lang ook hier heb rondgelopen, dan gaat het wat sneller. Als jij van buiten komt, zoals ik, was gewoon een ZZP'er en een stukjes dieper. Dan de procedures, hoe je politiek moet maken. Echt, dat krijg je pas na 2, 3 jaar in de vingers. Dus ik had het allemaal net goed in de vingers. Ik was bezig met industriewetvoorstellen. Paf, het kabinet valt en we kregen te weinig zetels. Dus het voelde alsof ik in het midden van een proces in één keer mijn werk moest ophouden. Dus voor mij was het altijd duidelijk, dit kabinet zit niet lang. En zodra er weer verkiezingen zijn, meld ik me weer. En gelukkig was ook de kandidatencommissie van de PvdA me goed gezind. Ja. En dan kom je, nou, ik ben nu op een goed verkiesbare plek. Ja.
Nou heb je een boek geschreven over je eerste periode in de Kamer. Daarin schrijf je ook over hoe dat toen is gegaan met die sollicitatiecommissie. Mm-hmm. Namelijk, ze verweten je en dat je te veel in de media was en dat je te weinig in de media was. En ja. Ze verweten je dat je je te vaak aanpast aan fractiestandpunten, maar ook dat je te eigenwijs was. Ja. En,
ik kon het niet zo goed doen eigenlijk voor sommige
mensen. Maar was dit een hele andere commissie? Of is er iets positiefs veranderd in de PvdA opeens zonder dat wij dat door hadden?
Nee, de commissie was van samenstelling anders. Het heeft bij de PvdA met heel veel verschillende factoren te maken. Je hebt dus 1/3 ongeveer is de commissie die het bepaalt. Het partijbestuur, dus de voorzitter Hans Spekman en de fractievoorzitter Diederik, die hebben ook een stem. Vervolgens is het ook bij de PvdA wil natuurlijk altijd elke provincie in de top 30 hebben. Mannetje, vrouwtje. Verschillende specialismen. Dus het is een heel sudoku-spel. En in dat, die drie verschillende grote krachten, nou ja, uiteindelijk bepaalt dat ongeveer waar je komt.
En Diederik is je gunstiger gezind?
Ik ben Diederik ook zeer gunstig gezind, maar vanaf het begin, ja.
Frans?
Het is niet helemaal het onderwerp van vanmiddag, maar als ik heel kort mag zeggen, dat wat je nu zegt is zo treffend, hè, wat Meili ook zegt. Van, hoe kom je nou op een lijst? En ik heb het zelf 9 jaar meegemaakt. Ja, het zijn zo weinig mensen die dat bepalen. Ja. Dus de samenstelling van die Kamer. Maar het is een beetje een ander onderwerp, dat weet ik. Ja. Maar de samenstelling
keer,
van die Kamer is.
Klopt ook niet.
Wordt bepaald door een handjevol mensen per partij. Dus door 100, 200 Nederlanders bepalen wie de vertegenwoordigers van die andere 16 miljoen zijn.
Ja, maar daarom ben ik er ook heel erg voor. En dat vergt uiteindelijk ook wel een aanpassing van misschien de kieswet. Dat je op een gegeven moment ook als individueel Kamerlid ook je persoonlijke campagne voert. En dat je dus ook je eigen achterban, je eigen mandaat verzamelt. Ja. Een combinatie tussen het tweepartijenstelsel of het districtenstelsel.
Misschien wat wij komen we daar straks nog op.
Lijkt me een ander onderwerp.
Beetje meer Amerika. Maar. Ja, mooi onderwerp. Maar misschien lukt dat nog wel. Nou, dan last but not least Bert van der Braak, parlementair historicus. Gepromoveerd op de Eerste Kamer. Werkzaam bij het Parlementair Documentatiecentrum. Je hebt een wisselcolumn met Joop van den Berg, bestuurskundige, politicoloog op de site van het Montesquieu Instituut. Deze week doet Joop van den Berg het en die schrijft over het onderwerp waar wij vandaag over hebben. Fris en fruitig heet zijn column en dat blijkt erg cynisch bedoeld, want hij zegt bijvoorbeeld, Kamerleden worden een soort passanten. Het is alleen maar voor hun cv. Ze nemen zo snel mogelijk weer iets anders aan en niet goed. Ben je dat met Joop van den Berg eens?
Nou, ten dele wel, maar dat is de cijfers wijzen dat gewoon uit. Maar goed, daar speelt natuurlijk ook mee dat de wisselingen onder het electoraat veel groter zijn. Nou, daar is al eerder op gewezen. Maar het is eigenlijk een versterkend effect. Want naast die enorme wisselingen heb je dus ook nog weer dat die kandidatenlijsten voortdurend veranderen.
Het is en de kiezers zijn grillig geworden en de partijelites ook.
Ja, en in de jaren 70 was een verandering van 25... Kamerleden na verkiezingen, dat was eigenlijk wel gemiddeld. Ja, dat is inmiddels loopt dat boven de 50. En zeker na de kabinetsformatie loopt het dan op tot bijna de helft van de Kamer die nieuw is. Maar dat zien we dus ook terug in de duur van het Kamerlidmaatschap en de parlementaire ervaring. En dat is natuurlijk denk ik waar denk ik een belangrijk deel van het debat over zou moeten gaan ook. Van, is het nou verstandig als parlement om zo, zou ik bijna zeggen, slordig om te gaan met je eigen geheugen. Want je zit natuurlijk toch tegenover een kabinet wat ondersteund wordt door ambtenaren die daar over het algemeen iets langer zitten.
Weet je wat daar het grote probleem is?
Met die?
Die idiote bezuinigingen op zichzelf door de Kamer. En dan, iedereen moet bezuinigen in Nederland, Dan gaan wij ook snijden in eigen vlees. Dus wat gebeurt er? Een individueel Kamerlid heeft zo'n portefeuille. 1,5 man en een paardenkop, vaak een jonge afgestudeerde student. Nou, sommigen bij de SP hebben ze iets meer, laten ze mensen iets meer doorgroeien. Ja. Maar onze ondersteuning is ook gewoon vreselijk slecht. En bij de volgende bezuinigingsronde weer. Dus dan gaan wij dus zelf op ons eigen institutioneel geheugen, onze medewerkers, de kwaliteit, wordt dus bezuinigd. Ja, en dus per onderwerp, je heeft een minister 30 ambtenaren. En wij met een beetje mazzel 3 uur van de medewerker. En dat is omdat we dus bezuinigen op onszelf. Ik vind dat dus echt bijna even dom als continu wisselen.
Bert, sinds wanneer historisch gezien is die versnelling, die snellere doorstroming gaande?
Je zou eigenlijk toch kunnen zeggen vanaf 94. Want toen was inderdaad bij de PvdA een grote vernieuwslag. Daarna heeft het CDA ook al in 94 Maar met name 2002 is natuurlijk echt een gigantische verschuiving geweest. Daarna is het weer wat afgevlakt. Je zei in de inleiding van nou, het valt nu eigenlijk best wel mee. Kijk naar het CDA, daar is het dus heel... van de top 10 van de vorige keer is nog één iemand nu op de lijst. Van Haarsma Buma. Alle andere, de andere 9 zijn ofwel kort na de verkiezingen vertrokken of komen nu niet meer terug.
Maar het is nu alleen het CDA.
Maar als je het... het is natuurlijk moeilijk om in te schatten van hoe het uiteindelijk de uitslag wordt. Maar het zit er best wel in dat er nou toch wel weer 40, 45 mensen niet meer terugkomen. Waarvan ook weer een aantal die er in 2010 zijn ingekomen. Dus ja, die mensen die hebben eigenlijk nauwelijks de kans gehad, denk ik, om zich waar te maken.
Het tempo blijft heel hoog.
Weer aan de kant
geschoven. Blijft heel hoog liggen. Ja, ja. Dus, Martijn.
Ik denk wel, we moeten het ook niet overdrijven en ook enigszins relativeren, want alles gaat natuurlijk wat sneller tegen die tijd. En aan de andere kant...
Dus het is heel normaal dat van de bovenste 10 van 2 jaar geleden alleen Sybrand nog over is?
Nee, we hebben het over de Kamer breed. Kijk, weet je, CDA is inderdaad wat apart in de hand. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar we hadden het volgens mij over het collectief geheugen van de Kamer breed. Nou, dus daar zie je dat daar gerust wel wat blijft zitten. En aan de andere kant, een dinosaurus, iemand die dus heel veel weet, wil niet vanuit het verleden wil niet per se, per definitie zeggen dat er een goed Kamerlid is. En per definitie, je hebt er natuurlijk wel bij. Maar het wil ik maar. Dus wat,
kijk uit!
Dus dat, nee, daarom moet je kijken wat je zegt. Maar dus dat valt eigenlijk ook wel mee. En het collectief geheugen zit natuurlijk niet alleen bij Kamerleden. Hè. Dat zit ook bij de ondersteuning, de medewerkers, bij de Griffie, bij de ministers, bij de partijen en niet te vergeten bij de journalisten. Dus in die zin...
Nou, die stromen ook steeds sneller door, hoor.
Ja, die stromen inderdaad steeds sneller door. Maar goed, als ze genoeg betaald krijgen, blijven ze best een aantal jaren. Dus in die zin zie je wat dat betreft dat er wel meer breder collectief geheugen is dan dat alleen. En voor de rest denk ik ook niet dat een Kamerlid echt van alles van de hoed en de rand per se hoeft te weten. Ik denk dat niet netjes een merenneuker die op de kleine cijfers kan heel sterk zijn. Maar ook dat wil niet zeggen dat je een goede volksvertegenwoordiger bent. Ik denk, je moet de goede vragen kunnen stellen. Wat wil je met onderwijs? Wat willen we met zorg? Wat willen we, hoe willen we die economie?
Denk je toch niet dat je heel snel, je hebt natuurlijk wel bestuurlijke ervaring en politieke ervaring in een grote provincie, maar denk je niet dat je heel snel toch hier vastloopt in de reglementen van orde en waar je een motie over mag indienen en wat een wetswijziging is? En,
als je niet aan reglementen van orde wil houden, dan moet je niet de politiek ingaan. Want juist omdat er 150 verschillende meningen in die Kamer zijn, en bij sommige Kamerleden zelfs 2 verschillende, dus dan heb je meer dan 150 meningen in 1 Kamer. En dan moet je regels voor afspreken. Als je dat niet wil, dan moet je gewoon een actiegroep beginnen. Dan mag je roepen wat je altijd wil.
Hero, jij komt voort uit een stroming die überhaupt...
Hoe zeg je netjes?
Een stroming. Ja, ik begin niet over populisten en zo, hoor. Dat
zijn we allemaal trouwens.
Kreten, ja. Maar goed, een stroming die wel vond dat de hele elite weggejaagd moest worden, waaronder de hele oude Tweede Kamer en het hele oude kabinet. En wat is nou de verrijking geweest al die jaren van zoveel nieuwe Kamerleden die toch ook vaak weer mislukken of ruzie met elkaar krijgen of een tweede periode niet halen?
Nou, dat is een hele interessante vraag. Namelijk, als je gaat de balans opmaken naar 2006 en de periode dat ik bij de PVV zat.
We hadden daarvoor natuurlijk ook al een jaartje LPF, hè, die weer verdween.
Ja, laten we en ik had het heel toevallig 2 uur geleden met een collega die ook al heel erg veel dienstjaren hier in de Tweede Kamer heeft. Had ik het ook daarover. En je moet je ook gewoon afvragen, ik ben in ieder geval tot die conclusie gekomen, dat er ook gewoon partijen zijn die helemaal niet behoefte hebben om die balans op te maken. Die helemaal niet eens de politiek ingaan om iets te bereiken. Die wil allerlei wensen.
Denk het nu aan de PVV?
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar die het dus kennelijk niet zo heel veel uitmaken om met plannen te komen die niet te verwezenlijken zijn. En daar moet je ook naar kijken. Ik denk dat er heel veel partijen zijn, dat waren bestuurderspartijen, de grote 3 zeg maar, die inderdaad constructieve politiek willen bedrijven. En die daarin met hun bestuurselementen binnen die partij proberen de boel te masseren en op zijn Nederlands dingen te veranderen. Ik denk ook dat er partijen zijn die grote problemen zien en die veel meer met de korte klap keihard daarop willen inbreken. En dat zijn de partijen waarin je zult zien dat daar heel erg veel fluctuatie in komt in die vertegenwoordigingen. Ik vind wel, ik ben niet van dat soort. Jullie weten dat ik voor verbreding en voor verdieping heb gepleit. Ik vind wel dat je een agenda moet hebben
en moet kijken hoe kan ik resultaten behalen. En hoe kan ik na een aantal jaren de balans opmaken en of ik met de vraag heb ik inderdaad daarin datgene bereikt wat ik graag wilde bereiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat er partijen zijn die dat helemaal niet willen.
Maar op zich, het idee van een deel van Nederland voelde zich helemaal niet meer vertegenwoordigd. Goed om af en toe enorm grote schoonmaak te houden op het Binnenhof.
Ja, maar dat is absoluut goed. Maar het is wel de kunst, vind ik tenminste, om daar de goede punten uit te pakken. En om daar dan ook gewoon constructief iets mee te doen. En dat is het grote probleem. We blijven hangen in schoppen en we blijven hangen in benoemen. Ja, en dan vervolgens. Ja, en daar gaan we niet over nadenken. Ik hoor allerlei oude sentimenten opspelen, ook weer met deze campagne. Ik hoor zaken als uit de EU en terug naar de gulden. Ja, en dan? Wat ga je daar dan mee doen? We weten allemaal dat het grote consequenties heeft.
Wat we dan gaan doen? Dan gaan we van onze gulden allemaal op vakantie in Griekenland.
Ja, en dan hebben we een miljoen werklozen en 1500 bedrijven over de kop.
Te veel creatologie, kortom.
Ja, ik denk dat
hadden we dan niet beter al die ouderwetse Kamerleden kunnen houden van die grote partijen die wel heel constructief waren?
Nee, want ik denk wel dat je in een periode, zeker in een periode als deze, wat ik zie echt als een politiek keerpunt waarin je moet stellen dat er ook gewoon in de overheid dingen veranderd moeten worden. In ons monetaire systeem, in de overheid, de manier waarop we dit land besturen. Ja, daar is het nu echt de tijd voor
dus
om dingen te veranderen.
Maar zorg dat je niet in kreten slaken blijft steken.
Nee, en ja. je moet niet alleen korte termijn, maar ook een lange termijn plan.
Peter, SP krijgt juist kritiek dat hij wat opvolging betreft op de lijst aards conservatief is. Ja, altijd dezelfde mensen en de nieuwe mensen die blijken hier al 20 jaar fractiemedewerker te zijn.
Ja, nou, daar ligt inderdaad wel degelijk aan ten grondslag. Ik ben nog net iets te jong om al 20 jaar fractiemedewerker te zijn. Maar daar ligt mede deze analyse aan ten grondslag. Ik weet nog wel, ik begon, ik ben tussendoor 2 jaar weg geweest om een studie af te maken. Maar ik begon 6 jaar geleden als inhoudelijk medewerker van Emiel Roemer, die toen nog eenvoudig verkeer- en waterstaat woordvoerder was. En ik wist helemaal niks. Ik wist niet wat een AO was, ik wist niet wat een schriftelijke inbreng was, ik wist niet wat de procedure was. Ik werd daar neergezet met een map van, nou, ga eens even lezen. Het is 3 weken voor je eerste debat. Ga maar wat rondbellen, kijk maar hoe je doet. En dan ben ik wel benieuwd hoe je dat oppikt. En dat duurt gewoon echt. Kijk, politiek is wel een vak apart. En jij zei 3,5 jaar geloof ik dat je het nodig had om te leren. De stelling van Jan Marijnissen was altijd dat het 8 jaar duurde voordat je het een beetje in de vingers had. Nou, dat is in deze tijden helemaal onhaalbaar. Maar los van dat ik denk dat het heel goed is als er mensen met allerlei maatschappelijke ervaringen, een ondernemer of iemand uit de zorg of een leraar de politiek ingaat, is het ook wel echt een vak apart. En dat kost gewoon tijd om te leren, zoals alles tijd kost om te leren.
En dat is een bewuste aanpak ook bij de SP, om dat op die manier te doen?
Ja, dat je nou ja, een bepaalde continuïteit waarborgt. Kijk, op het moment dat wij in onze lijst, we hebben nu 15 Kamerleden. Daarvan heeft er één, Ewout Eergang, na 10, 12 jaar in de Kamer aangegeven. 10 volgens mij. Nee, 2002 dacht ik.
Nee,
ja, goed. Hij heeft een poosje in de Kamer rondgelopen. Ja. Die heeft aangegeven zelf dat hij niet door wil. En de andere 14, die zijn dus de top 14 van de lijst. En daarna komt een gedeelte fractiemedewerkers. Maar dat is ook om ervoor te zorgen dat je na de verkiezingen gewoon door kan gaan met waar je mee bezig bent.
Vinden jullie het ook stom van de andere partijen dat ze veel te snel wisselen?
Ja, nou ja, ik vind het een beetje dubbel. Aan de ene kant snap ik best dat op het moment.
Denk je heel goed, dan blijven zij amateurs terwijl wij de enige professionals zijn.
Ja, dat geef je de eerste paar weken wel een voorsprongetje, ja. Nee, maar dat is, kijk, ik snap best dat als een partij, als daar problemen zijn, dat je dan sneller geneigd bent om de bezem door zo'n lijst te halen. Ik vraag me alleen af of het probleem van die partijen de nummers 10 tot en met 15 waren. Ik bedoel, de praktijk is, we hadden het er net al even over, als je gemiddeld iemand op straat tegenkomt, als die 3 personen van 1 partij kan noemen, is het veel. Dus, dus dan ligt het niet aan die nummer 10 tot en met 15 die je gaat vervangen, denk ik. Dus ik vraag me af of ze daarmee het probleem oplossen wat ze proberen op te lossen.
Frans.
Lopen inderdaad, het interessant wat jij nu zegt, een paar dingen door elkaar. Dat, wat Hero zegt, als ik me in jou verplaats, en ik hoef me niet eens zo in jou te verplaatsen, ik ben het wel met je eens, dat er dingen structureel moeten veranderen. Dan heb ik niet over onderwerpen, hè. Daar gaat het niet zo niet over de zorg, daar gaat het niet zo over vanmiddag, maar dat de werkwijze van het parlement zou moeten veranderen. En als je de kiezers zover krijgt om de hele VVD en de hele Partij van de Arbeid, het hele CDA weg te vagen en nieuwe partijen, waaronder de jouwe, met 80 zetels in de Kamer te hebben. Prima. Dat is, ik geef geen inhoudelijk oordeel, maar dat heeft de kiezer dan gedaan. Maar juist omdat de kiezer dat doet, en omdat die swings, zoals ze in Amerika dat noemen, die grote verschillen, de ene partij, je kunt makkelijk 20 zetels kwijtraken en 20 zetels te bekken, moet je als partij voorzichtig zijn met je kandidatenlijsten, vind ik. En ik voel me zeer aangesproken en heb ook wel recht van spreken, denk ik, ook als oud-Kamervoorzitter. Wat Peter en wat Meili zeggen, dat het is wel een vak. Hè? Het is gewoon een vak waar
heb je veel amateurs meegemaakt?
Een aantal jaren voor nodig hebt om dat in je vingers te krijgen.
Heb je vaak zitten te verbijten in je stoel? Want jij was voorzitter vlak na een moment van gigantische wisselingen.
Nou, waar ik me over verbijt is een groot woord, maar wat je zo voor je ogen ziet, maar dat besefte ik me ook, dat ik ontzettend moest uitkijken door niet te zeggen van vroeger was alles beter enzovoort. Dat zou ik zo zeggen. Dat moet je ook niet zeggen. Maar
vroeger was alles beter, dat was je best vooruitkomen.
Waar ik me over wel heb zitten verbijten is dat, daar heb je weer iemand die het wiel weer helemaal van vooraf aan gaat uitvinden. In de vorige fractie van Partij X is dat onderwerp en ook die werkwijze is uitgesponnen. En dan zitten weer een paar nieuwe mensen en die beginnen weer bij nul. Daar heb ik me wel vaak aan.
Ik ga zo naar de zaal, maar even nog naar Bert. Ik vond een artikel terug van jou en de al genoemde Joop van den Berg uit 2004. En toen maakten jullie al zorgen over de Tweede Kamer bestaat uit passanten. Er is een drainage aan politieke ervaring, parlementaire ervaring gaande. Dat was 8 jaar geleden. Hoeveel erger of minder erg is dat sindsdien geworden, die uittocht van parlementaire kennis?
Is erger geworden. Dus opnieuw Kamerleden van meer dan 12 jaar, nou die zijn er bijna niet meer. Dus en ik denk, en dat is misschien ook nog wel een aspect wat aan de orde zou kunnen komen. Het gaat niet alleen om die fracties, maar het gaat natuurlijk ook om de Kamer als geheel, als instituut. Die moet ook met enig gezag tegen een kabinet kunnen optreden. En nou, daar heb je gewoon een paar mastodonten bijna voor nodig. Mm-hmm. Dat is een gevaarlijk woord, denk ik. Maar ja, die met enig gezag tegen, als er iets met een procedure speelt, dat je zegt van, dat die Kamer zegt van, ja hoor, is minister, dat kunt u ons niet maken. En die dan bij wijze van spreken namens de hele Kamer kan spreken. Ja. En dat mis je eigenlijk.
Martijn? Ik denk dat het ook in die zin, en dat hebben we volgens mij, als ik dan spreek uit wat ervaring wat we in Limburg hebben opgedaan, op het moment dat je vernieuwt, en ook bijvoorbeeld je kabinet vernieuwt, zijn die ministers ook niet meer zo heel erg dinosaurusachtig. Het kan een voor- en nadeel hebben. Het voordeel daarvan kan zijn, is dat het dualistische systeem sterker wordt. Waardoor je dus, waardoor in het Limburgse geval, de provinciale staten heel duidelijk meer de baas waren in Limburg dan voorheen. En dat is eigenlijk hoe het ook bedoeld was, het systeem. Ja. Dus in die zin hoeft het niet per definitie slecht te zijn als je vernieuwt. En daarnaast wil ik ook zeggen, de Tweede Kamer blijft natuurlijk ook een afspiegeling van de bevolking. En je kunt niet van de Tweede Kamer verwachten dat de Tweede Kamer nog netjes 12 jaar altijd hetzelfde doet, terwijl in het bedrijfsleven, in de rest van Nederland, men ook veel sneller van baan verwisselt. Vroeger bleef je gewoon 25 jaar bij Philips werken, of misschien wel 30 jaar of 40 jaar. Dat is nu ook niet meer het geval. Nou, dus, en dan moet je ook niet raar opkijken als Kamerleden ook sneller weggaan, of dat goed of slecht is.
Maar ik geloof
is
toch niet dat de meeste mensen maar 2,5 jaar bij Philips werken en dan weer weggewerkt
worden?
Nou,
maar het wordt wel duidelijk minder. En je ziet dat mensen veel sneller jobhoppen. En je ziet ook dat tegenwoordig, als je dus lang ergens blijft, bijvoorbeeld het onderwijs, vroeger was elke leraar bleef gewoon 40 jaar leraar. Nu vindt men dat niet meer voldoende. En dat mag. Nou, ik zeg alleen, dan moet je niet raar opkijken dat het in de Tweede Kamer ook zo is.
Ik vind jullie standpunt heel helder. En dat is een compliment, want dat, soms duurt dat 2 uur voordat de stellingen uit het panel helder zijn. Maar wel het moment om naar de zaal te gaan. Ik ga daar even, want ik heb ook geleerd van u. Even bijzeggen, we hebben dus niet over dat het schandelijk is dat Nederland in Irak of Afghanistan is. We gaan het ook niet over Europa hebben en dat het niet democratisch is. We hebben het over, is er een te grote omloopsnelheid in de Kamer? Ik ga even naar de eerste vinger die ik zag en ik onthoud u. En dat was de eerste vinger.
Natuurlijk zijn die dan nog, natuurlijk. Ik zou heel veel mensen geen recht doen als ik zou zeggen dat dat niet meer is. Maar een Kamerlidmaatschap uit idealisme, maatschappelijke betrokkenheid, een oprechte wens om jouw steentje bij te dragen, heet dat dan, aan het veranderen van de maatschappij, dat is minder geworden. Ja, het is een stapje in.
Niet
het,
bij
in
de SP, hè, Peter?
In het CV, nee.
Nee, dat wil ik niet zeggen.
Nee, nou, ik ben met je eens. Heel veel minder bij de SP, dat is een compliment voor jullie. En ja, maar dat is één ding. En het tweede, ja, ik ben wel blij dat in mijn tijd al dat getwitter en gedoe, dat allemaal niet zo relevant was. Want ja, ik volg het ook wel. Ik heb gezien dat jij getwitterd hebt dat jij vanmiddag eens eventjes goed tegen die wijsglas de keer zou gaan.
Goed zo.
Dus, nou, die aankondiging maak je nu waar. Maar het is natuurlijk wel een beetje infantiel.
Wacht even.
Ah, maar kom op. Dat is...
Wat is infantiel? Dat hij tegen die wijsglas de keer wil gaan of dat hij het heeft getwitterd?
Om
wat
drie voren. Dagen voor zo'n debat te twitteren. Ik ga die wijsglas eens lekker aanpakken.
Nee, of was even dat?
Ik heb er nogal mee van, dan pak die wijsglas aan.
Maar ik heb dat niet getwitterd, maar iemand twitterde naar mij, die kun je best wel aan. En toen zei ik, dank voor het vertrouwen, dat heb ik gezegd. Maar goed dat u dat wel volgt, dat vind ik heel goed. En, maar wat wel het geval is denk ik dat, als ik heel kort... Nee, even over het cv. Ik denk, ja goed, punt 1, iedereen gaat over zijn eigen cv. Ik heb altijd gezegd, ik zou heel graag in die Tweede Kamer gaan. En ik zeg ook, ik blijf ook volksvertegenwoordiger. Dat heb ik in Limburg gezegd, toen ik verkiesbaar was. Als PS en ik zeg, ik word geen gedeputeerde, maar ik wil gewoon fractievoorzitter worden in die Staten. Niet verbouwen, fractievoorzitter. Dank je. Dat vind ik nou een goede verbetering. Dank u wel, meneer Wijsgaard. Het is maar goed dat toch een ervaren iemand naast me zit die mij dat kan zeggen. En ik blijf ook gewoon zo in die fractie. En sterker nog, ik hoop van harte dat niemand uit de CDA-fractie, als u überhaupt deel mogen gaan nemen als in een kabinet, dat niemand naar dat kabinet gaat. Want we hebben inderdaad relatief weinig mensen die er al een tijdje zitten.
Oké, je twittert straks, beloof je, van genoten van de wijze woorden van Frans Wijsglas.
Ja, zo, dat beloof ik. Ja.
Oh, ik ga
even naar de zaal.
Een relativering. Bert. Ik denk dat je niet al te optimistisch moet zijn dat als je Kamerlid bent geweest, dat je dan maar zomaar verzekerd bent van een hele succesvolle vervolg. Ja. Want er zijn genoeg Kamerleden die...
Kamerleden zitten op het eindpunt.
Precies, of die ZZP'er zijn. Dus,
ja.
Want niemand wil, geen normale werkgever wil een ex-Kamerlid in dienst nemen, Bert.
Nee, maar dat wijst ook onderzoek toch uit. Ja, de vrezen, ze zijn veel te eigenwijs, of de politiek of wat dan ook.
En dat netwerk dat ze hebben,
wat heb je aan ze?
Ja.
Dag, Sjaak Bettelheim, communicatieadviesbureau Vlaars van Hillert. Mijn vraag ligt een beetje in het verlengde van deze discussie. Een beetje factor kiezersbedrog. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, niet schrikken hoor, het is niet heel vreselijk. Maar mensen die op de lijst komen en een week, een maand, een half jaar in de Kamer bivakkeren, of zich op de lijst melden en er zelfs weer van afgaan.
Gebeurt dat echt veel?
Nou, dat is eigenlijk mijn vraag aan de statisticus hier. Gebeurt dat nou meer dan vroeger? Mijn indruk is ja. 30, 40 jaar geleden kwam je in de Kamer en dat hield op als je termijn was afgelopen. Mijn indruk is dat mensen tegenwoordig, als ze inderdaad er goed heen komen zoeken, als dat lukt, sneller zich laten leiden door de verleidingen van voorzitterschap, brancheorganisatie, commissaris van de koningin, burgemeester.
Maar wat ik al zeg, de afgelopen periode, ik kende even kijken, van de VVD, wie ging dat in deze?
Deze J. Hamming,
dus bij de VVD waren er twee, bij het drie. En bij het CDA waren er ook twee of drie die redelijk snel wat anders gingen doen. Ja. En dat was het ongeveer wel. Dus zoveel is dat helemaal niet.
Bert, jij kent de cijfers uit je hoofd. Gaan mensen eerder snel weg of niet juist?
Het is sowieso moeilijker natuurlijk. Omdat tegenwoordig kiest eigenlijk de gemeenteraad de burgemeester. En vroeger werd dat toch iets meer vanuit de partij ook geregeld. Dus het is helemaal niet zo makkelijk, denk ik, om... Tuurlijk, nee goed, dat is misschien ook wel zo. Maar het aantal mensen dat tussentijds vertrekt is zeker niet hoger.
Nee, maar het gaat wel om, samen met het vorige onderwerp, om een heel principieel punt. Hoeveel baantjesjagers zitten hier? Hoeveel mensen beschouwen het als tussenstapje in hun carrière?
Volgens mij is het veel minder dan
mensen denken.
Het heeft te maken met jouw eerste punt, het imago van de Kamer is op dit moment niet zo hoog. En dus er wordt gezegd, baantjesjagers, zakkenvullers. Dat is niet zo. Maar dat zit natuurlijk in het... zeker als je Telegraaf leest, lijkt dat wel ongeveer...
Peter? Peter?
Nou, ik heb me erover verbaasd, want ik kwam hier erg jong binnen natuurlijk. Ik was 23 geloof ik. En ik was er heilig van overtuigd dat iedereen die geen SP'er was... het heel slecht met de wereld voor had of er niet zo goed over nagedacht had als ik. En waar ik er toen erachter... En dat heb ik dus bij moeten stellen. Ik bedoel, dat zijn een hele hoop andere Kamerleden. Ik bedoel, ik ben nog steeds met ze oneens. Als ik met ze in debat sta, zal ik ze te vuren te zwaar bestrijden. Maar dat zijn heel vaak ook hier hele ideologisch gedreven mensen die op basis van hun overtuiging hiervoor kiezen. En wat dat betreft denk ik dat het wel meevalt.
Dat vind je ook van de VVD'ers en de CDA'ers en de PvdA'ers?
Ja, kijk, van de een wat meer dan van de andere. Ik zal hier geen lijstje gaan opnoemen. Maar dat vind ik ook van een hele hoop VVD'ers en CDA'ers. Dat het ideologisch bevlogen mensen zijn. Mijn ideologie is het niet. Ik geloof nog steeds niet dat ze het bij het rechte eind hebben. Maar ik geloof niet dat ze er niet over nagedacht hebben of dat ze daar alleen maar zitten om nou ja, 3 dagen per week in Den Haag een handtekening te zetten en aan het eind van de maand met een mooi bedrag naar huis te gaan.
Oké, het panel vindt het een beetje non-issue, tenzij Martijn nu iets heel anders gaat zeggen.
Nee, nou, om dat op te lossen, ik denk dat je mensen niet meer moet binden aan die hier aan dat gebouw, aan die kamer, maar je moet ze meer binden aan die achterban. En wat mevrouw Vos zegt, dat is dus heel terecht. En daarom staat ook in het programma heel terecht dat wij zouden willen kiezen voor het Duitse systeem, dat je dus voor een partij kiest en voor een regionale kandidaat. Want ik vind het schandalig dat er mensen in de Tweede Kamer zitten met 200 stemmen en stel eens nog al herkozen kamerleden die maar 200 stemmen hebben.
Zelf eigenlijk geen achterban hebben.
Maar waarom, waarom moet het dan regionaal? Ik bedoel, ik woon nu in Amsterdam. Ja. Ik ben geboren in de Alblasse Waard in Zuid-Holland. Ik ben in Amsterdam ben ik al 7 keer verhuisd. Dus ik heb in principe, als je al mijn buren meetelt, een achterban door de hele stad. Er komen nog een paar duizend Twitter-volgers bij. Dat is ook een deel van mijn achterban. En waarom moet dat dan via regio? Ik bedoel, ik vind het veel belangrijker dat iemand...
Nee, maar het punt gaat, en dat is waar ik mee in ben...
Omdat je kandidaten dan dwingt zelf campagne te voeren, zelf een mandaat te krijgen.
Ik stond de vorige keer op plek 38. Dan kan ik zeggen, nou, ik ga geen campagne voeren. Campagne voeren, knallen op 38.
Ja, maar dat is wat anders. Ik bedoel, natuurlijk ga je campagne voeren. Maar niet omdat ik wil dat mensen op nummer 35 stemmen. Omdat ik geloof in het programma van mijn partij. En ik wil dat ze op de SP stemmen.
Maar wat ik wil zeggen, met het gevolg is dus... En dat is, kijk, en hoe je dat doet, daar kunnen we over hebben. Maar het gaat om, bind mensen aan hun kiezer. Want nu is het zo dat mensen met onder de 100 stemmen in de Kamer zitten en dus ook totaal geen enkele binding hebben of voor niemand daar ook hoeven te zitten. Ja, maar alleen omdat ze op een bepaalde plek stonden op die lijst. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld 8000 stemmen heeft, nou, dan heeft hij wel een achterban van 8000. En is dan wel geen kwart van de kiesdelen, maar dan kun je wel zeggen van nou, hij heeft wel een bepaalde achterban waar hij voor gebonden is aan die stoel.
En in bijna ieder beschaafd land, een Amerika, een Engeland, een België, een Frankrijk, een Duitsland, heb je wel een vorm van zelf je mandaat moeten veroveren.
En dat vind ik ook heel goed.
Dat is een districtenstelsel, maar je hebt gelijk. Regionaal is natuurlijk gewoon een hele rare indeling.
Ja, maar nou gaan ze even in op die achterban. Want het maar dat kun je het over hebben hoe je dat invoert.
Als ik straks 300 voorkeurstemmen heb, ik noem maar een heel laag aantal.
Ja.
Dan zou het misschien kunnen komen dat ik de hele zomer campagne gevoerd heb voor Emiel Roemer, omdat ik bij zijn campagneteam betrokken ben om ondersteun bij debatten. En ik op die manier voor mijn partij... Niet voor mezelf, ik hoef voor mezelf...
Ja, maar je zit ook niet voor je partij, maar ook voor je achterban. Je wordt gekozen door je achterban, niet door je
partij. Maar wie is mijn achterban? Dat is de SP-stemmen. Ja, dat is niet precies. De Peter Quint-stemmen. Ja.
Nou, dat vraag ik me af. Of dat nou zo goed is als je alleen maar, puur en alleen, als de SP je achterban is.
En
je
qua persoon. Ja, en de SP, ik snap jouw redenering heel goed. Ik bedoel, dan zijn de PvdA'ers, die zijn daar veel te niet braaf voor, denk ik. Want dus je gaat het wel proberen. En bij het CDA, dat zag je ook bij de laatste verkiezingen, was het aantal stemmen...
Die was
veel hoger inderdaad. Maar dat heeft gewoon ook te maken met de partijcultuur. Die van jullie is anders dan die van de SP.
Dat is waar.
Maar nog een regionale indeling, dat is echt heel erg...
Maar je bent op persoon bij je volksvertegenwoordiger. Dat wil ik wel gesteld hebben. Je bent op persoon volksvertegenwoordiger en je maakt mij niet
bij wijs. Bij jullie, maar bij de SP dat, niet.
Nee, maar voor de wet ben je op persoon volksvertegenwoordiger. Zonder last of ruggespraak.
Maar je hebt nu 16.000 stemmen nodig. Om met voorkeursstemmen, als je op plaats 38 bij het CDA staat en 16.000 stemmen hebt, dan kom je er toch in, het voorkeursstemmen. En ik zou er wel voorstander van zijn om dat drastisch te verlagen, niet tot 150, maar tot zeg eens wat, tot
10.000, dan was ik erin gekomen.
Ja, of minder. Haha,
dankzij kies de strikte grachtengordel van Amsterdam.
Frits Bolkestein heeft...
Alle bezoekers van cafés waar jij ook komt,
10.000
precies.
Dat zijn ook mensen hoor, grachtengordeldieren, wil ik even gezegd.
Wij gewone mensen hebben daar een behoorlijke hekel aan. Ik ga gewone mensen.
Ja, maar één, Max.
Frans.
Frits Bolkestein, dat weet je ook nog, heeft wel eens
Frits Bolkestein weet ik nog, Frans.
Toen die fractievoorzitter was, heeft hij wel eens gezegd... Je moet gewoon een alfabetische lijst maken. Je kiest je lijsttrekker, dat is duidelijk. Iedere partij. Dan maak je een alfabetische lijst. En degene met het meeste voorkeurstemmen komt erin. En dan de volgende, en dan de volgende. En ik was toen altijd groot voorstander van omgekeerd alfabetisch. Yeah. Met de Z beginnen, dan de W.
Ik ook. Ja.
Maar neem maar serieus, dat heeft hij wel serieus voorgesteld. En ik vind het wel een niet helemaal een gekke gedachte.
Of random.
Gewoon niet van nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, dat niet vastleggen.
En dan de voorkeurstemmen bepalen.
Aan de kiezer overlaten.
Ja. Mag ik zeggen dat ik het een hele gekke en een hele onzinnige voorstel vind, want... Dan heb je dus helemaal geen zicht meer op wie er in de Kamer komen. Of je nog een fiscaal specialist hebt, of een jurist. Dan krijg je dus alleen maar populisten.
Dus een kleine handje vol mensen.
En dan krijg je ook dat mensen het Belgische cliëntisme.
Hero, jij nog behoefte aan een ander kiesstelsel of niet?
Nou, ik niet. Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij stem je op standpunten en niet op mensen. En of die nou uit Limburg komt of uit Zeeland, mij maakt dat eerlijk gezegd helemaal niet zoveel uit. We leven in een partijdemocratie en dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En daar waar de mensen vertrouwen in hebben, en dat kan een boegbeeld zijn, dat kan Geert Wilders zijn of Rita Verdonk of wie dan ook. Dat kan een boegbeeld zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat dat meerdere mensen in een partij zijn, waar ik overigens meer de voorkeur voor zou hebben, die in ieder geval die standpunten van die partij uitdragen. En daar gaat het volgens mij om. En als dat iemand is die je buurman is, die in Limburg woont, in het schitterende Maastricht, en waar jij op dat moment zeker weet dat die regionaal, maar ook landelijk, die standpunten huldigt, nou, dan stem je op die. Ja, ik vind dat allemaal niet zo heel moeilijk. Ik vind dat alle partijen dat zelf uit moeten maken.
Ik vind het wel grappig als populisme wordt vaak gedefinieerd met de persoon in de politiek centraal stellen, dat het CDA dan vanmiddag de meest populistische partij van iedereen is.
Ja, maar is dat, kijk, is het erg als je een band hebt met je kiezer? Is dat erg? Dat is toch een persoonlijke band? Ja,
het gaat om standpunten, het gaat niet om de banden die je hebt.
En daarom is het natuurlijk heel goed als je een persoonlijke band hebt met je kiezers. Ja. Dat kan ik alleen maar, daar kan niemand tegen zijn.
Nee, dat ben ik met je eens.
Ja. Maar hoe langer je in de Kamer zit, hoe beter die persoonlijke band zich ontwikkelt. Hè?
Ja. En daar moet je weer de tijd voor krijgen. Nu zijn we weer bijna terug bij. Ik ga nog één keer naar de zaal. Het wordt de laatste keer. Dus denk goed na. En ik ga het ook even anders doen. Namelijk eerst even alles wat er nog in de zaal leeft inventariseren. En dan nog één keer terug naar jullie. Anders gaan we 6:30 niet halen.
Mijn naam is Tom Hagepeuk. Ik ben het niet helemaal eens met Bert. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk als je inderdaad het aantal voorkeursstemmen zou verlagen van 16.000 nu naar zeg 8.000 of 5.000, dan valt het aantal mensen dat nieuw in de Tweede Kamer zou komen echt wel mee. Ik denk, als je kijkt naar de vorige lijst, dat was waarschijnlijk alleen Meili Vos. En ik geloof dat er nog iemand met 10.000 of 8.000 stemmen was geweest.
Marcouch,
ja. En ik denk dat het ontzettend meevalt. Dus ik denk dat juist, ik zou wel tegen het districtenstelsel zijn, maar dan zouden heel veel andere partijen dus geslaft of het worden.
Dan krijgen we veel minder partijen. Dan kan bijvoorbeeld de Partij van de Dieren niet meer bestaan.
Nou, dat soort partijen, ja, inderdaad.
Dan moeten we dus... Ik ga even naar de zaal. Ik kom bij jullie terug.
Mijn naam is Kaarsen. Ik kom uit Den Haag. Ik denk dat de bedoeling van deze soort vergadering is om proberen altijd iets verder te kunnen bedenken dan wat er nu is. De probleem van nu natuurlijk is, hoe kunnen wij, de vraag, het parlement efficiënter worden of de democratische processen beter. Tot nu toe zijn benoemd, zou ik zeggen, problemen zoals het goed kunnen omgaan met bestaande regels. Er wordt ook gezegd dat er is gebrek aan idealisme. Ik vind dat gebrek van idealisme is geen probleem, omdat naarmate de problemen groter worden, idealisme moet komen. Anders gaan we allemaal ten onder. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is dat een manier van een idee, die ik wou alleen maar suggereren, ik heb dat al gedaan verleden keer hier, is dat om, zou ze zeggen, de processen van de parlementaire processen volgens mij te verbeteren, zou kunnen zijn om het afschaffen van de Eerste Kamer. Waarom? Omdat lach daarover gedaan wordt. Maar de voornaamste reden is niet economisch. Nee. Niet economisch. Er zijn economische redenen, maar niet economisch. Wel democratische.
Ik heb u vorige keer het woord ontnomen en ik weet nog hoe kwaad u was. En ik doe het nu weer, want we gaan heus nog een keer over de Eerste Kamer discussiëren.
Nee, maar ik praat niet over de Eerste Kamer. Nee, direct. Nee. Ik probeer op een concrete wijze een voorbeeld te geven voor verbetering van de processen.
Max, een kleine tip van een ex-discussieleider. Je moet als discussieleider altijd je microfoon vasthouden.
En dat doe je nu de tweede keer. Ik ben daar een te grote democraat voor, Frans Wijsglas.
Ik ga nog even daar.
Marcel ten Hoog.
Over wat Martijn zei over de wetsgeschiedenis, met name over de sociale zekerheid, besteed daar aandacht aan, want voor je het weet val je in de valkuil die al eerder gegraven zijn en dat schiet je niet op. Dus besteed er wel aandacht aan hoe de wetsgeschiedenis is geweest in de sociale zekerheid bijvoorbeeld, want anders dan
Kom je nergens. Debatten na als je te weinig kennis hebt.
Dat ben ik helemaal met u eens. Mijn stelling is daarnaast dat iemand die die kennis zo uit zijn rugzak plukt, niet per definitie een betere volksvertegenwoordiger is dan iemand die zich daar
de grote lijnen goed in de gaten houdt.
En zich daar wel in wil verdiepen, maar dat je daar aandacht voor hebt, ben ik helemaal.
Jouw stelling is politiek gevoel hebben, de grote lijnen voor ogen hebben, is belangrijker dan die detailkennis.
Het hele pakket hebben, politiek gevoel, de grote lijnen, de kennis, de procedure, dat kost best tijd.
Ja, maar dat hoef je niet in de kamer, Tweede Kamer op te doen. Dat kun je ook elders op doen.
Ja, ja. Dat kan wel. Ja? Ik mag van Frans Wijsglas het microfoon niet meer uit handen geven.
Dan zie je toch wie
dat. Hij is voorzitter van de Tweede Kamer geweest, dus ik geloof hem.
Ik ken me wel, ik ben berucht. Toch maar kort. Waarom is het eigenlijk nodig als het kabinet, wat gewoon 4 jaar had moeten zitten, vrij vroegtijdig valt? A, om verkiezingen te houden en B, om de meeste kieslijsten zo grondig te veranderen en te schonen van een heleboel mensen. Is dat niet de essentie van de vraag vandaag?
Twee is alleen het CDA gedaan en die eerste vraag moet u aan Rutte vragen. Volgens mij was het een foutje.
Maar er waren eigenlijk geen verkiezingen nodig geweest in september, bedoelt u?
Er zijn nauwelijks nieuwe mensen op. Ja.
Dan zouden we weer in het kabinet moeten komen, dan weet je maar nooit.
Ja.
Ja, let maar op. En er komt er nog een binnenkort. Ze zijn grondig veranderd. Ook doordat mensen zelf.
U vond de Kamer van 2010 eigenlijk goed. Daar hadden we mee door kunnen gaan. Gewoon ook niet Kamer ontbinden, geen verkiezingen uitschrijven. Had niet gehoeven.
Dat had best gekund.
Nou ja, zit wat in. Ja.
Had gekund, maar dat moet u aan Rutte vragen.
Ja! Ja, dat heb ik gevraagd. En wat zei Rutte? Oh, ik geef geen antwoord. Oké. Ik kan het antwoord geven, want hij heeft het wel een keer gegeven na afloop.
Ja, goeiedag Sander van der Raad. Ik ben gewoon burger.
Dat is heel goed.
Heel goed, hè? Ik wou even reageren op wat dingen die hier gezegd worden. Gelukkig hoor ik ook dat je de Tweede Kamerlid binnen een half jaar kan leren. Want als de SP zegt dat je er 8 jaar voor nodig hebt, dan denk ik dat er structureel iets mis is. Ik hoor Frans zeggen dat die hero 80 zetels wenst, maar dat je dan dat swingvote probleem krijgt. Er ligt natuurlijk ook structureel een onderliggend probleem. Dat natuurlijk mensen op partijen stemmen in een bepaalde gedachte en die worden niet waargemaakt. En daarom stemmen ze de volgende keer weer op een andere partij. Dat is waarschijnlijk de achterliggende gedachte. Dan hoor ik verder eens de meneer van het CDA vooral zeggen van we willen een afspiegeling van de maatschappij. En dan vind ik het wel grappig dat op de sollicitatielijst van de CDA staat welke artikelen heeft u al geschreven. Een normaal burger schrijft meestal geen artikelen.
Zonder brieven.
Dan heeft je nog de vorige voorzitter of de huidige Gerdy Verbeet heeft ook wel eens goed aangegeven. Kijk, een afspiegeling van de maatschappij in de Tweede Kamer is
geloof ik, niet alleen dokter Andersen.
Is 80% hoger opgeleid en in de bevolking is het 20-30%. Wanneer zien we dat eens terug? Want de CDA heeft een nieuwe lijst, maar de helft is of van de Tweede Kamer of het zijn directeuren van bepaalde bedrijven tot en met 1 tot en met 35. Mevrouw Vos heeft het over nieuwe mensen erin. Maar dat zijn geen nieuwe mensen, want je pakt dus gewoon eens iemand van de straat.
Het is hetzelfde type weer.
Gewoon vijf bekende mensen en eentje.
Ze komen steeds met nieuwe doctoranden en doen dan alsof het nieuwe mensen zijn.
En die hebben hetzelfde trucje geleerd en die doen hetzelfde. En daarom stemmen mensen elke keer op een andere partij. Omdat
als ik hier wat op mag zeggen, Max. Want kijk,
mag ik even Marcel ten Hove nog? En dan kom ik bij jullie allemaal terug. Want nou, dit lijkt me een heel mooi punt namelijk.
Ja, dank je Max. Marcel ten Hove is de naam freelance journalist. We zijn gisteren weer getuigen geweest van de frustratie en de woede die zich kan opbouwen in een club die door een autoritaire leider wordt geleid. Dan kun je je voorstellen dat de invoering van een of andere vorm van districtenstelsel, of het Duitse systeem is of een ander systeem, dus een stelsel waarin mensen niet alleen op titel van een partij, maar ook op eigen titel een zetel veroveren. Een wapen kan zijn tegen dat soort clubs, het intreden van dat soort clubs in de Kamer. En Corbett van der Braak ook zeggen dat een uitnodiging is voor cliëntelisme en dergelijke. Ik wou dat dilemma even voorleggen. Ik schoot me even te binnen van dit zou het wapen tegen autoritaire non-partijen kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk ook schaduwkanten aan.
Ik weet niet of we weer over het kiesstelsel moeten gaan praten, want ik vind jullie standpunten daarover eigenlijk heel helder. Maar ik vind eigenlijk dit punt,
Mag ik daar wat op?
De lager opgeleide van Nederland voelen zich eigenlijk niet vertegenwoordigd in de Kamer.
Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, daar zit wel wat in. Als je namelijk
inderdaad dat volk wil vertegenwoordigen, dan zul je ook binnen partijen moeten zien dat je de stem van het volk goed naar buiten brengt. En dat mis ik nog wel eens. En er is nog een ander facet wat daarbij een rol speelt. En dat is hoe je het went of keert. Dat is toch het Old Boys Network. Er is een vicieuze cirkel gaande tussen mensen die van Tweede Kamer binnen die partijen in organisaties komen in de middenklasse. Die vervolgens weer terugkomen, vaak via vakbonden, weer terugkomen in de Kamer. En dat gaat zomaar door, net zolang dat ze ergens eens een keer eruit springen. Een staatssecretariaatje of een ministerschapje een paar jaartjes in dit land. Meestal maximaal twee tegenwoordig mogen doen. En dat is een systeem dat houdt elkaar vol continu in stand. En ik kan je uit eigen ervaring zeggen, dat is voor een nieuwe partij die in die bestuurlijke vernieuwing wil inbreken, is dat dus een tweede laag waar je met een moker doorheen zou moeten. En dat lukt je dus haast niet. Stel dat het je lukt om bestuurlijke vernieuwing in de wetgeving bespreekbaar te krijgen en een meerderheid te krijgen, zit je ook nog eens een keer naar die Eerste Kamer te kijken. Wak! En daar wordt gekozen burgemeester. Wakka, daar zit daar zo'n 70-jarige met een grote bolknakker die zegt, nee, dat doen we lekker niet. En de Tweede Kamer, die hebben daar dagenlang over gedebatteerd.
Ze mogen daar niet meer roken,
hoor.
Nee,
weet ik wel, maar bij wijze van spreken. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik moest eraan denken, want ik zag je net met twee dozen sigaren lopen.
Zijn mensen die graag een bolknak zouden roken.
Ja, nou was die maar gebolknak. Nou, sorry.
Maar ook Boys, ja, ik vind het intrigerend, Peter, want daar zit natuurlijk wat in. Van, het lijkt alsof er steeds nieuwe Kamerleden komen, maar het zijn een beetje kopieën van elkaar.
Ja, nou, volgens mij ligt dat heel erg aan hoe je eigen Kamerlidmaatschap invult. Ik ben het met je eens dat een hele hoop mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. Ik ben het niet met je eens dat het per definitie een oplossing is om daar, weet ik veel, dat er per se meer laag opgeleiden zouden moeten komen of hoog opgeleiden. Het maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Ik bedoel, een van de mensen bij ons in de fractie die ik het makkelijkst begrijp, die heeft een dokterstitel. En als die met mij zaterdag meegaat naar de Bijlmer op de markt, Dan heeft hij sneller in de gaten wat er in de wijk aan de hand is dan iemand anders. Volgens mij
het niet over Ronald van Raak.
Ja, ja, en dat staat of valt volgens mij niet met een papiertje. Dat staat of valt met je motivatie om af en toe dit gebouw uit te gaan. Om, als je dinsdag tot en met donderdag hier vergadert. Maandag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het land in te gaan en bereid te zijn het gesprek met iedereen aan te gaan. Dat leer je niet door
wat je eigen opleiding is. Dat is minder van belang, eigenlijk.
Nou ja, in ieder geval minder van belang om normaal met mensen te praten. Ik bedoel.
Maar je zou die vicieuze cirkel, wat ik net met binnen die partijen heb beschreven, die zou je moeten doorbreken. Want dan betekent namelijk dat je de echte waarde van de Tweede Kamer bovenaan zet. Dan wil namelijk iedereen echt Kamerlid worden. Want dan is namelijk niet meer de normale gang dat je na je Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter van een of andere vakbond gaat worden. Nee, dan zul je echt aan de bak moeten.
Dat ben ik met je eens, denk ik.
Ja, ik vind wel dat meneer een punt had dat ze zei. Dus, want het is natuurlijk zo dat er minder laag opgeleiden in de Kamer zitten. Mijn stelling was inderdaad dat het ging over die snelheid in de maatschappij. En daar zei ik, in de maatschappij zie je dat dingen sneller gaan, dus in de Kamer ook. En wat betreft de artikelen bij ons, we moesten inderdaad in de sollicitatie van welke artikelen heeft u in de afgelopen tijd geschreven? Nou, ik heb 0 daar geschreven en ik sta op 13, dus in die zin antwoord erop dat het inderdaad één van de zaken was.
Wat is nou niet
anders op 6? Is dat zo? Nou, had ik dat moeten zeggen. Nee, maar ik geef aan, dat is inderdaad één van de dingen, dat werd gevraagd, maar nog een heleboel meer.
Maar je hebt een motie ingediend om een heel college van gedeputeerden af te zetten, dat is ook mooi.
Dat werd niet gevraagd.
Dat is ook wel een wapenfeit. Net zo mooi als een artikel in de wetenschappelijke tijdschrift. Maddie. Het is allemaal een old boys network. Het lijkt alsof het steeds nieuwe Kamerleden zijn.
Ik ben het ook heel erg eens met Hero.
Er is een ijzeren ring binnenin.
Ik vind het ook heel jammer dat D66 gewoon daar niet zoveel meer aan doet, aan die bestuurlijke vernieuwing. Want ik vond dat programma echt fantastisch. Gekozen burgemeester, ik zie dat ook. Hè. Ik zie ook heel veel van mijn partijleden, van het CDA, van de VVD, die dus inderdaad overal zitten, ergens komen bovendrijven. En het poeltje, en je moet dus lid zijn van een politieke partij om in bepaalde functies te krijgen. En maar 2% van de mensen is lid van de politieke partij. Ja, de vijver van kwaliteit. Maar ik ben ook gewoon vreselijk voor het openbreken van dat soort functies van de gekozen burgemeester. Maar ik zie ook dat dat vaak ergens een hindernisje dan weer niet kan overnemen. Vaak de Eerste Kamer. Maar ik vind wel, heel goed, maar dat gaan we nu met. Als jij in de Kamer komt, Hero, gaan we daar toch wel even weer wat aan doen.
Ja, wat mij betreft wel. Ik ben een groot.
Kun jij misschien die mensen van de PVV in de Eerste Kamer, die misschien toch wat onafhankelijker opereren?
Ik heb geen vat meer op die mensen van de PVV.
Toch, misschien.
Gelukkig maar, zou ik zeggen.
Ik zie hier een hele mooie nieuwe vernieuwingscoalitie, PvdA, hier op Ringman ontstaan. Frans, als lid van de Oude Garde.
Jij kent het Old Boys Network goed. Je weet dat, jij weet dat het een beetje waar is. Boys,
als er één mastodont is, ben ik het wel. Maar nou, heel kort op de twee punten die nu zijn blijven hangen. Ik vind het, uw opmerking, dat zeg ik niet om nou aardig tegen u, de meneer die er staat te zijn. Maar zoals u het als burger zegt, ik ben burger, begrijp ik het hartstikke goed. Maar tegelijkertijd vind ik het klinkklare onzin dat mijn opvolgster me waarvoor Beet dat gezegd heeft. Want ik kan het niet mooier zeggen dan Peter. Dat hangt gewoon van je persoon af. Ik ben hoog opgeleid, doctorand dus. En ik ben een ontzettende VVD'er en een verschrikkelijk lid van het studentenkorps. En toch durf ik te zeggen...
Ga door.
Toch durf ik te zeggen dat ik hartstikke goed weet wat er in de maatschappij leeft. En als ik op die markt in Rotterdam loop iedere week, dan voel ik me daar buiten gewoon thuis. Dus dat heeft niet zozeer met opleiding met persoon te maken. Dus dat was onzin van mevrouw Verbeek.
Je haalt je mening niet alleen uit Sociëteit de Maas in Rotterdam.
Nee, daar kom ik ook. En ik kom dat hangt van jezelf af. Mijn Lee doet dat ook. En het andere punt, heel kort, over dat Old Boys netwerk, nou even serieus. Ja, ik ben het met Mijn Lee eens en met Hero eens. Dat je voor gekozen functies in Nederland en elders in een democratie lid van een partij bent, dat is logisch. Voor een gekozen functie. Maar waarom moet een burgemeester, als die dan niet gekozen is, lid van een partij zijn?
Ja, precies.
Dat is helemaal niet nodig. Neem de beste man of vrouw of een hoge ambtenaar. Ja. Je kan duizenden functies noemen waar die 2% het voor het zeggen heeft. En dat is eigenlijk hartstikke ondemocratisch. Ja. Dus ik kom niet bij jullie
ik
terug in de Kamer. Maar breek het open.
Ja. Ik ga als allerlaatste naar Bert van der Braak nog even. Kijk, de analyse is... Er zijn twee oorzaken voor snelle doorstroming. Eén zijn de kiezers. Daar kunnen we weinig aan doen, denk ik. Mm-hmm. Het andere is partijbesturen die in die situatie misschien zittende Kamerleden met ervaring meer in bescherming zouden moeten nemen tegen de grillen van de kiezer. En dat ook al niet doen. Zouden ze dat moeten doen? Zouden partijbesturen moeten zeggen,
op een gegeven moment werd
hou op met al die nieuwelingen?
Op een gegeven moment werd hier inderdaad aan de tafel gezegd van, ja, het is de vraag of die kiezers nou echt zo... erg onder de indruk zijn van al die nieuwe namen, want ja, die kennen ze bij wijze van spreken toch niet. Dus investeer wat meer in Kamerleden, geef ze de kans om het vak te leren. Nou, misschien moeten ze er inderdaad maar 8 jaar zitten, dan denk ik dat ze dan wel de recht hebben om echt beoordeeld te worden.
Ja, dan kan ik je ook hele verhalen over vertellen dat de oud-Kamerleden nooit
meer gedaan. En zeker met al die wisselingen onder het electoraat zou ik dus zeggen, ja, dan moet je dus juist heel voorzichtig zijn met de mensen die erin zitten en niet elke keer. Maar goed, ja, dat is natuurlijk, al die partijen moeten dat natuurlijk afzonderlijk en kunnen dat moeilijk voor het totaal regelen. Maar ze moeten toch voorzichtig zijn met het vernietigen van kapitaal.
Ik dank jullie.